Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, dag 2, Provada. We zijn bij Rabobank op de stand. En we gaan in gesprek met Stefan Koopman van Rabobank.
Hoi, goedemiddag. Hoi, dank je.
Leuk om hier te zijn, voor
ja,
jou?
Ja, mooie plek. Druk. Ik vind het erg druk.
Ja, het is zeker. Het is gezellig. Het is woensdagmiddag. Het is altijd de drukste dag, inderdaad.
Ja.
Jij bent senior macro...
Strateeg.
Ja, mooi is dat.
Ja.
Waar hou je dan dagelijks mee bezig? Met allerlei ontwikkelingen die voorbij ziet komen?
Ja, dus ik zit op de handelsvloer van de Rabobank. Samen met de handelaren, zeg maar.
Ja.
En ik heb een Bloomberg-scherm voor mijn neus. Waar al het nieuws op binnenkomt. Waar alle koersen op binnenkomen. En ik probeer al het nieuws wat we zien een beetje in kaders te krijgen. En dan te doorvertalen wat het dan betekent voor financiële markten. En dan met name voor rente en valuta.
Ja.
En dat doe ik voor zowel de bank zelf als voor onze klanten.
Mooi. Ja, dus we gaan het hebben in deze podcast over van geopolitiek naar rente. Wat stuurt de markt vandaag? Nou ja, we zien natuurlijk inderdaad, wat jij al even kort benoemd, ontzettend veel voorbij komen. Hoe duid je al dat nieuws? Want het is wel heel massaal wat er allemaal gebeurt de afgelopen jaren.
Ja, het is echt heel massaal. En daarom is het heel belangrijk dat we daar proberen inderdaad een soort van denkkaders in te schetsen over wat er met die wereldeconomie aan de hand is. Want als je van headline naar headline gaat, dan raak je automatisch de weg kwijt. Dus daar zijn we, nou zeg, 5-6 jaar geleden mee begonnen. Omdat het denkkader vooral veel geopolitieker in te kleuren dan we daarvoor deden. Daarvoor was het allemaal puur economie en kon je geopolitiek er een beetje bij hobbyen.
Ja.
En nu merken we gewoon dat dat niet voldoende meer is. En dat je eigenlijk met geopolitiek moet beginnen.
En daar is geopolitiek dan belangrijker dan de markten en de regels?
Inmiddels wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, het is in ieder geval de leidende factor. Je ziet dat de geopolitiek die zet de toon en de markten die volgen mee en proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En ja, de wereld waarin ik opgegroeid ben en waarin ik gestudeerd heb, was het toch vooral andersom. Ja, jou ook kennelijk.
Ja.
Dus het vereist hele 180 graden draaien hoe je denkt en hoe je dus markten analyseert en daarnaar kijkt.
Bizar.
Ja.
Dat dat zo'n enorme impact heeft. En waar, ja, dat zijn natuurlijk een aantal factoren die daaraan te grondslag liggen. Maar waarom moeten we dan de rente ook dan niet langer puur economisch bekijken, maar dan dus ook veel meer die geopolitiek? Omdat het zo aan elkaar gekoppeld zit?
Ja, exact. Dus vroeger dacht je dat, hè, als dat de rente steeg op momenten dat de inflatie steeg. En de inflatie steeg op momenten dat het economisch vaak heel goed ging. Dat je hoogconjunctuur. En dan was de economie raakte oververhit. En dan zorgde dat de inflatie deed oplopen. En vaak hebben we heel lang natuurlijk gehad dat de inflatie juist heel erg laag was. Omdat de economie vrij zwak presteerde. Eigenlijk in de 10 jaar na de financiële crisis van 2008.
Ja.
En dus dat idee in de markten was, of toen, dat de inflatie dus vooral vraag gedreven wordt. Hè, door de vraag van huishoudens, van bedrijven en dergelijke. En nu zie je dat de inflatie juist veel vaker aanbod gedreven is. Dat is eigenlijk al 5-6 jaar aan de gang. Het begon heel duidelijk met corona en de nasleep ervan. Waarbij met name de supply chains verstoord raakten.
Ja, dan wordt het aanbod laag en dan gaat de inflatie omhoog.
Ja, exact. Ja. Dus de vraag was direct na corona ook wel sterk. Maar het aanbod was het grootste probleem. Dat zag je zeker met de energiecrisis direct na de Russische invasie in Oekraïne.
Ja.
Dat het aanbod van energie in Europa helemaal verstoord raakte. En dat zorgde voor gigantisch hoge inflatie. En nu zie je het ook weer gebeuren met de oorlog in Iran.
Nee, in Iran en daar de olie en gas.
Precies. Dus dat soort aanbodgedreven factoren. En economen noemen dat dan aanbodschokken. Of negatieve aanbodschokken, moet ik zeggen.
Ja.
Die zijn eigenlijk de belangrijkste kracht achter inflatie geworden. Het proces is, daar denk ik al eigenlijk een jaar of... We zagen het duidelijk terug in 2020, hè, direct na de pandemie. Maar het begon eigenlijk al in 2015, toen Trump voor het eerst campagne begon te voeren voor zijn presidentschap.
In zijn eerste termijn.
Ja, zijn eerste termijn. Hij begon met America First. En eigenlijk kon je toen al zeggen, ja, als America first is, dan hebben we niet meer een internationale wereldorde waar iedereen met elkaar samenwerkt. Nee, het is Amerika eerst en dan komt de rest. Zeg maar. En ja, dat was echt een hele duidelijke eerste aanzet dat de wereld structureel ging veranderen.
Ja, hij begon toen ook met allerlei van die handelsakkoorden of handelspercentages die erop werden gezet. Is dat een beetje de start ook van de impact die het uiteindelijk allemaal heeft gegeven, zeg maar?
Ja, want op het moment dat hij die campagne voerde, toen werd er nog gesproken over TPP, het Trans-Pacific Partnership, het grote handelsblok rondom de Pacific, over TTIP, het grote handelsblok rondom de Atlantische Oceaan. Zou je een handelsverdrag krijgen tussen Europa en de Verenigde Staten? En dat ging allemaal direct de prullenbak in. En dat was dan nog gedaan aan toe, maar daarna kwamen die tarieven erbovenop. Ja. Dus toen zag je dat die wereld echt sowieso op economisch gebied al heel erg aan het verharden was, nadat het veel meer ieder voor zich was.
Dus je ziet duidelijk een trendbreuk rondom 2020, eigenlijk al een stukje eerder met Trump, zeg je. Zou er ook weer een trendbreuk kunnen dat we er weer teruggaan naar die periode? Of zie je dat niet gebeuren?
Nou, op de korte termijn zeker niet.
Nee.
Ik denk dat een heel duidelijk voorbeeld was. We hebben een periode natuurlijk gehad met president Biden in de Verenigde Staten.
Ja.
En ja, de relaties tussen Europa en Verenigde Staten waren toen bijvoorbeeld wel wat beter.
Ja.
Maar alsnog voerde Biden een heel protectionistische agenda, waarbij hij echt Amerikaanse bedrijven heel erg stimuleerde om veel meer te investeren in de VS. En dat had allemaal een wat vriendelijker toon.
Ja.
Maar het was een protectionistische agenda. Dus
het is wel een nieuwe werkelijkheid die we eigenlijk moeten gaan accepteren.
Ja.
Hey, neem nou eens die straat van Hormuz. Want daar staan natuurlijk de krantenartikelen en de journaals ook vol van. Hoe vertaalt een geopolitieke schok zich als stap naar een hogere rente?
Ja, dit draait eigenlijk volledig om wat er met de olieprijzen gebeurt. En je ziet dus dat de olieprijs voor de blokkade van Hormuz ongeveer $60 was. Best wel laag ook toen.
Ja.
Er was een idee in de markt dat er redelijk wat overschot zou zijn van olie dit jaar. Op het moment dat die straat geblokkeerd raakt, schiet die olieprijs in één keer van $60 naar $110, $120.
Ja, bizar.
En nu staan we ongeveer op 95.
Ja.
Dus dan zie je dat die olieprijs enorm begint te stijgen. Dat zorgt ervoor dat de inflatie in eigenlijk alle economieën in de wereld op begint te lopen. Je ziet dat vandaag kwam het nieuws uit in de Verenigde Staten dat de inflatie is opgelopen naar 4,2%. Terwijl ze willen dat die op 2% is. Dus die inflatie begint te stijgen. Dan kan je nog denken dat centrale banken die daar zeggen, dan moeten we proberen om daar doorheen te kijken, zoals ze het noemen. Het is een tijdelijk effect. En als die straat van Hormuz weer open gaat, dan daalt de olieprijs wel weer. En dan loopt de inflatie vanzelf alweer terug. En dan hoeven we dan misschien als centrale bank niet zo heel erg veel tegen te doen.
Oké, ja. Maar?
Maar dat hebben we 4-5 jaar geleden ook geprobeerd. En toen ging dat niet zo goed. En toen zag je dat de centrale bank in één keer in heel rap tempo die rentes moest verhogen. Dus je ziet nu al dat centrale bank een andere strategie voert. Dat ze voorzichtig gaan denken aan renteverhoging. En het is onze verwachting dat de ECB dat morgen bij hun vergadering ook gaat doen. Dus dan zie je dat de beleidsrentes van centrale banken eigenlijk dus nu verhoogd gaan worden in reactie op een blokkade van de straat van Hormuz. Dus zo zie je hoe die keten zeg maar verloopt.
Zeg maar nu al aan het aanpassen is, zeg maar.
Ja.
Welke variabele is dan op dit moment het belangrijkste voor die kapitaalmarktrente? Die inflatie, de groei of risicopremies in de markt?
Ja, het gaat vooral om inflatie momenteel. Dat is echt
de main driver.
Top of mind. Je ziet dat de groeiverwachtingen onder analisten, maar ook onder wat je al bij bedrijven ook ziet. Zie je dat die groeiverwachtingen juist wat lager worden. En daar past eigenlijk ook een lagere rente dan bij. Maar dat effect is volledig overschaduwd door die inflatie.
Ja.
Dus dat moet eerst opgelost worden. Wil de rente misschien wat kunnen dalen.
Nou, en als we dan kijken naar een stukje naar de toekomst. Dan zeg je van 2% inflatie eerder een ondergrens dan een plafond wordt. Wat betekent dat voor beleid van de ECB? En wat is het grootste risico voor de rente de komende jaren?
Ja, dus het idee wat ik heb is, in de jaren 10, om het maar even zo te zeggen, zag je dat de centrale banken heel veel moeite hadden om die inflatie op 2% te krijgen. Maar dat het eigenlijk altijd daaronder zat. Dus we zagen QE, kwantitatieve verruiming, dat de centrale bank allemaal staatsobligaties moest gaan kopen. We hebben negatieve rentes gehad, de depositorente die op min 0,5% stond. Wat natuurlijk ook leidde tot negatieve spaarrentes uiteindelijk.
Ja.
Dus daar waren we heel bezig om die inflatie op 2% te krijgen. En als alles misschien goed ging, dan lukte dat wel eens. Nu zie je dat het precies andersom is. Dat centrale banken heel veel moeten doen.
Moeite hebben om hem naar beneden te krijgen.
Terug op 2% te krijgen. Maar dat als er maar iets gebeurt in deze wereld, die inflatie heel snel weer oprist naar nu 3-4%. Betekent dat de centrale banken heel ander beleid moeten voeren. Dat je veel vaker beleid gaat zien waarbij die centrale banken proberen om die inflatie juist in toom te houden. Dus wat vaker die rente moeten gaan verhogen. En dan als het alles weer oké is, en
dan kunnen we weer verlagen.
Dan kan hij wel iets verlaagd worden. Het is niet alleen maar de weg omhoog.
Ja.
Maar dat betekent dat het gemiddelde niveau van de rentes daardoor gewoon structureel hoger komt te liggen.
Ja. En wat is dan het grootste risico? Is dat dan de geopolitiek, de schulden, demografie?
Het is met elkaar verweven. Maar ik denk nu vooral dat het gaat om de schulden die we aan moeten gaan. En die je overheden ook nu aan ziet gaan. Om extra te lenen, om te investeren in de weerbaarheid van de economie. Om uiteindelijk geopolitiek beter voor de dag te komen. Dus dat zit aan elkaar verknoopt.
Ja.
Dus je hebt vanuit Europa enorme investeringsagenda's die zijn opgezet vanuit Brussel. Ja, het valt eigenlijk allemaal terug tot bijvoorbeeld het Draghi-rapport wat we 2 jaar geleden hebben gezien.
Ja.
Veel investeringen in defensie, veel investeringen in de energietransitie. Kost allemaal geld. Op 2 manieren kan je dat betalen. Je kan of meer geld gaan lenen op de markt. Of je kan de belastingen gaan verhogen of de uitgaven verlagen elders. De laatste is natuurlijk niet zo populair.
Nee, er gaat geen enkele politieke partij wil zich daarom branden. Dat gaat je zetels kosten.
Dat gaat je zetels kosten. En het ligt nu echt al heel gevoelig.
Ja.
En je zit eigenlijk al op zeg maar, de begrotingsregels van 3% tekort dat je mag hebben. Daar zitten we eigenlijk op. Dus je ziet heel toch dat de uitroute die gezocht wordt toch meer lenen is. Hè. Je zag dit jaar tot nu toe al een record uitgifte aan staatsobligaties. Dat betekent dus dat er veel extra obligaties uitgegeven gaan worden. Die moet de markt absorberen. En de markt wil dat wel absorberen. Maar als je heel veel aanbod hebt van obligaties, dan gebeurt het alleen tegen een hogere rente. Een lagere prijs voor zo'n obligatie.
Ja.
Dus dat is ook een renteopstuwend effect dat heeft.
Wat is er nou fundamenteel veranderd voor vastgoed als die rente niet structureel laag is?
Ja, je hebt gewoon op voorhand heb je hogere aanvangsrendementen nodig. Dus je kan je geld ook gewoon nu beleggen in een staatsobligatie voor Nederland. Dan krijg je tussen de 3 en 3,5% yield.
Ja.
Die hoef je niet te schilderen.
Nee.
Die hoef je niet te onderhouden.
Is geen risico.
Die stelt geen lastige vragen.
Ja.
Nee, dus een stuk minder risico en een stuk minder kopzorgen.
Ja.
Dus daar moet dan extra vergoeding eigenlijk op voorhand naar boven staan. Je ziet eigenlijk dat het nu dat het rendement wat je in vastgoed of een andere activa, de rendementen die je terugziet, ook heel vaak dan moet voortkomen uit appreciatie van de onderliggende waarde. Dus gewoon prijsstijgingen van het vastgoed zelf.
Ja. Ja.
Daar moet het dan vandaan gaan komen om uiteindelijk wel een acceptabel rendement te krijgen voor het risico dat je extra loopt ten opzichte van zo'n staatsobligatie. Dus dat is lastiger.
Ja. Het lijkt me ontzettend ingewikkeld voor partijen. Zeker ook voor pensioenfondsen die dat geld in die markt stoppen. Die moeten ook keuzes maken. Maar ja, waarom zou je het risico nemen in vastgoed inderdaad?
Ja, ze moeten
natuurlijk divers zijn, maar ja.
Ja, je wilt altijd wel wat spreiden, dus dat zal wel door blijven gaan. Maar je hebt gewoon op voorhand, wil je wel gewoon meer zekerheid hebben dat het rendement in ieder geval hoger ligt dan wat je op een gratis krijgt eigenlijk tussen aanhalingstekens op zo'n staatsobligatie. En dat is nu gewoon lastiger dan 5 jaar geleden.
Ja. Hey, wat zouden vastgoedbeleggers als ze blijven denken in het oude, of welke fout zouden vastgoedbeleggers kunnen maken als ze blijven denken in het oude rente-realiteit?
Ja, als je echt nog inderdaad rekening houdt met het oude, dan word je denk ik heel vaak heel snel teleurgesteld.
Want dan kom je gewoon niet goed uit.
Dan kom je eigenlijk gewoon niet goed uit. Nee, je moet denk ik gewoon echt op voorhand gaan rekening houden. Oké, als ik in ieder geval kijk naar de veilige rentes die ik sowieso goed moet maken, dan moet je dus niet meer denken aan 0 of 1%, wat we heel lang gewend waren.
Ja.
Maar dan zit je gewoon op 3-4% aan veilige yield die je elders in de markt zonder kopzorgen kan krijgen. En alles daarboven moet je eigenlijk gaan verdienen. En dat is zeker nu makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja, dus je moet echt gaan realiseren dat je vanuit een ander uitgangspunt naar vastgoed moet kijken.
Ja,
super interessant. Ik wil jou hartstikke bedanken, Stefan. Heel interessant. Volgens mij ga jij straks ook nog een presentatie geven, toch?
Ja,
over dit onderwerp.
Ja, straks ga ik dat inderdaad op doen. Dus
ik ben benieuwd.
Krijg ik nog 3 kwartier hetzelfde verhaal. Dan heb ik iets meer tijd.
Ja, dan heb je iets meer tijd. Ja. Super bedankt. Heel veel plezier straks en succes. En dankjewel.
Yes, dankjewel. Yes, dankjewel.
Hoi, hoi.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!